Ik kan er niet tegen als iedereen alle ennen zegt. En dat is meteen waarop ik ook heel vaak word afgerekend. Die vrouw die maakt de woorden niet af, want die zegt die en niet. Dus ik vind het knijterlelijk, want zo praat je gewoon niet. Ik wil dat het klinkt alsof ik bij het kampvuur zit te vertellen. En niet alsof ik bij een logopediste alle letters zit uit te spreken.
Welkom bij de Stempodcast. De podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken, ze te laten lachen of te ontroeren, ze te boeien en te verleiden, hun vertrouwen te winnen en ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de Stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren en hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voiceover Barbara de Bruikere op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem.
Als je wel eens audioboeken luistert, dan is de kans behoorlijk groot dat je haar wel een keer voorbij hebt zien komen. Horen komen, moet ik zeggen. Ze spreekt namelijk al sinds 1997 luisterboeken in. Eerst voor een organisatie die tekst en beeld voor iedereen toegankelijker wil maken. En vanaf 2010 als zelfstandig ondernemer. En ze heeft inmiddels vele honderden boeken ingesproken, dus ze is wat mij betreft echt een autoriteit op dat gebied, maar ze doet ook veel ander inspreekwerk, zoals e-learnings, voice response systemen, commercials en audio tours. Ik heb het over mijn dierbare collega voice-over, Christel Schimmel. Welkom, Christel!
Dankjewel, Barbara. Leuk dat ik hier bij mag zijn. Al veel over je podcast gelezen, dus
leuk supercool
om erin te zitten.
Het is ook superleuk om jou aan te kondigen, want ik vind ook echt, en dat is ook de reden dat ik je heb uitgenodigd, ik vind jou ook echt een autoriteit op dit gebied. Maar we gaan eens even terug naar het begin, want dat jij met je stem doet, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ik lees in je bio dat jij spraaktherapie, literatuur en ook iets met drama hebt gestudeerd. Dat zijn allemaal verschillende disciplines die wel toch wel raakvlakken hebben. En waarom ging jij nou al vroeg die kant op? Wat trok jou daar nou in?
Nou, om heel eerlijk te zijn, geen idee. Ik vind het nog steeds zo moeilijk, ook als ik nu mijn kinderen zie die moeten kiezen wat voor studie ze gaan doen. Ik had geen idee. En als ik nu terugkijk, dan wilde ik eigenlijk met mijn logopedie eerder de gebarentaalkant op. Dus ik wou eigenlijk de Irma van mijn tijd worden. Maar dat was eigenlijk mijn grootste fascinatie bij logopedie. Helemaal niet het beter leren spreken. Ik ben ook helemaal niet geïnteresseerd in beter of netter spreken. Dat vind ik heel oninteressant. Mm-hmm. Wel als het echt om hulp gaat, maar niet om het nog netter te doen of nog keuriger. Dat vind ik helemaal niet interessant. Dat kwam ik dus na een half jaar ook wel achter dat het niet echt mijn studie was. Want daar ging de studie natuurlijk wel voor een heel groot deel over. En ook bij mezelf. Ik kwam uit de Achterhoek, dus ik mocht fijn alle klinkers voordoen die niet goed waren. E-I-O-U, et cetera. Het was een foute keuze, maar niet een keuze die helemaal fout was. Want een deel van mij vindt dat natuurlijk wel fascinerend, stem en stemgebruik. Dus toen werd het taal- en literatuurwetenschap, want ik hou ontzettend van lezen. Maar toen ging ik ook toneel spelen en dat vond ik nog leuker. Dus toen werd het alsnog na 2 jaar literatuur, docentenopleiding drama. En die heb ik afgemaakt.
Kijk, maar
En die drie dingen samen zijn natuurlijk gewoon voice-acteur zijn. Je bent bezig met je stem, je houdt van boeken en je kunt dus ook lezen. En je maakt er iets van omdat je een drama-achtergrond hebt.
Ja, dat is grappig, hè? Want dan bewandel je een bepaalde weg, hè? Als jong mens, zeg maar. Mm-hmm. En als je dan terugkijkt, kan je zeggen, ja, dat klopt allemaal, want dit heeft allemaal te maken met uiteindelijk waar ik nu zit, hè, voice-over. Maar ja, als je het andersom kijkt, is het gewoon puur toeval geweest.
Het is helemaal toeval. Het is natuurlijk een heel leuk verhaal nu achteraf, maar ja, op dat moment was het alleen maar doffe paniek was het. Wat nu? Wat moet ik in godsnaam gaan studeren?
Je liep nog net niet met je ziel onder de arm, maar het scheelde
niet.
Oh,
jawel hoor. Jawel hoor, ook. Ja, zeker wel. Ja.
Heel herkenbaar. Je bent in 1997 begonnen als vrijwilliger met het inspreken van audioboeken voor wat nu Dedicon heet. Toen heette het Tinium, volgens mij.
Nee. Tinium is een opdrachtgever die ik nu heb. Dat is een commerciële opdrachtgever. Toen heette het Le Sage ten Broek nog.
Ah.
Dus, en dat werd later overgenomen door de Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken. En dat werd uiteindelijk Dedicom. En Dedicom bestaat nog steeds.
Ja, dat klopt. Dat ken ik inderdaad ook. Ja. Het is een organisatie die tekst en beeld voor iedereen toegankelijk wil maken. Dus volgens mij is het vanuit de blindeninstituutachtig iets is het ontstaan.
Ja.
En waarom ben je toen voor die club gaan werken?
Ja, ook weer toeval. Ik gaf stage op de universiteit. Daar regisseerde ik een groep. En ik zag een foldertje liggen in de koffieruimte van de universiteit. Dat ze mensen zochten.
Ja.
Ja, en ik was aan het afstuderen. En ja, dat was niet een heel druk jaar, moet ik eerlijk zeggen. Dat was stage lopen en mijn scriptie schrijven. Maar daar kon ik best wat vrijwilligerswerk naast doen. Dus toen ben ik dat gaan doen.
Ja, en het is ook wel heel tof om op die manier je stem in te zetten voor ja toch een beetje een goed doelgevoel. Hè?
Dat
is,
ja, zeker. Ja, klopt. Dat is maar extra.
Ja, dat geloof ik zeker. En het was toen in die tijd ook echt voor blinden. Audioboeken was niet voor de huistuin, gewoon de normale mensen. Dat zeg ik allemaal, maar je snapt wat ik bedoel. Hey, je kon daar op een gegeven moment in dienst komen en je bleef zelf boeken inspreken en je trainde ook andere beginnende sprekers.
Mm-hmm.
En sinds 2010 ben je echt helemaal zelfstandig voice-over en doe je eigenlijk nog steeds jouw specialiteit, audioboeken inspreken.
Ja.
En de luisteraars, ik denk dat heel veel luisteraars heel erg geïnteresseerd zijn hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Want vertel dat nou eens vanaf je eerste contact met je opdrachtgever. Hoe gaat dat? Word je gebeld? Word je gemaild? Ga je in gesprek? Mensen hebben geen idee.
Ja, dat is grappig. Want ik heb eerlijk gezegd ook niet altijd een idee. ik word voorgesteld als stem door mijn opdrachtgevers.
Ja.
Maar daar weet ik dan meestal niks van af op dat moment. Dus een uitgeverij komt met een boek. Die gaat daarvoor naar één van mijn opdrachtgevers. En die zegt, die stelt dan een stem of drie meestal voor, waar ik er dan één van ben. En ik hoor het pas als ik het ook geworden ben, meestal. Heel soms hoor ik het wel als ik ben aangeboden. Maar meestal hoor ik het pas als ik het ben geworden. En dan is het zo van, dit is de PDF, lijkt het je wat? En heb je daar voor dan en dan tijd voor? Want er zit meestal wel een strakke deadline aan.
Ja, dat vind ik interessant. Ten eerste zeg je, hier is de PDF, lijkt het je wat? Dan vraag ik mij af, waar leed jij op? Zijn er boeken die jij bijvoorbeeld per se niet wil inspreken? Kun je daar iets over zeggen?
Nee, ik ben vrij makkelijk. Ook omdat ik bij Dedicon vind dat daar spreek ik ook nog steeds in voor in. Heel weinig maar, want ik heb te weinig tijd. Maar het idee van Dedicon is dat alles wat wij kunnen lezen, dus of dat nou porno is, een thriller of een streekroman, dat moet er ook zijn voor blinden. Want waarom zouden die niet het recht hebben om dat tot zich te nemen? Dat zijn gewoon mensen en die willen dat ook luisteren. En met die insteek zit ik eigenlijk ook wel een beetje in die commerciële boeken. Dat het me eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Maar daar begin ik een beetje op terug te komen.
Oh,
want sommige boeken zijn zo slecht geschreven dat ik het dan niet meer echt fijn vind. En dat heeft dan vooral te maken met de zorgvuldigheid van de vertaling. Dus, en het lullig is, daar kom je niet meteen achter. Want ik ga niet het hele boek van tevoren doorlezen. Dus ik kijk de eerste paar bladzijden zo. En als ik denk, nou die stijl die spreekt me aan. Het is zorgvuldig vertaald. Ik kan er wat mee. Dan zeg ik ja. Maar soms gaat dat mis. Dus dan heb je ja gezegd tegen een serie. En dan is dat eerste boek nog prima vertaald. En het tweede is al iets slechter. En het derde lijkt het of je een Google Translate vertaling zit in te spreken. En het vervelende daarvan is dat het gewoon slecht is. Ook voor de luisteraar. Maar ook dat het je heel veel tijd kost. Want je moet constant denken, hé, wat staat hier in godsnaam? En hoe moet ik hier Nederlands voor maken? En ja, dat is gewoon heel vervelend werken. Want dan ben je niet een verhaal aan het vertellen, maar dan ben je aan het redigeren. En,
oh.
In die zin ben ik wat kritischer nu aan het worden. Dat ik dat eigenlijk niet meer zo graag doe.
Is dat veranderd dan, Christel? Want je zegt, ik heb
nee, dat ligt aan de uitgeverij.
Is dat tegenwoordig vaker zo dat je tegen dit soort dingen aanloopt dan bijvoorbeeld? Want je zit natuurlijk al heel lang in dat vak. Of heb je dit altijd al wel gehad? Dat je dacht, oeh.
Nou, meestal waren het maar een paar kleine dingetjes in een boek. En bij de meeste uitgeverijen gaat het ook hartstikke goed. Dus de meeste uitgeverijen weten dat het belangrijk is dat iets goed vertaald wordt. Want anders is het gewoon eigenlijk niet leesbaar. Je krijgt het verhaal niet goed tot je.
Dat is voor die uitgeverij ook. Het staat daar natuurlijk
precies.
Ook op af.
Dus het is ja, een beetje lullig misschien. Maar dan is het gewoon, is er te weinig geld voor uitgetrokken. En ik ben niet degene die dat moet oplossen, vind ik.
Nou, daar ben ik het eigenlijk wel heel erg met je eens. Ik weet dat jij ook 50 tinten grijs, dat was het? Hoeveel tinten?
Ja. Het tweede deel heb ik ingesproken voor Dedicon. Dus die is niet voor iedereen te beluisteren.
Oh, precies. Maar, want 50 tinten grijs was het toch? Of was het
ja, klopt. 50 tinten grijs.
Een hele hoop.
Heel veel grijs.
Heel veel grijs. En ik was een keer met jou in een weekend met collega's stemmen. En toen heb jij daar ook een lezing wil ik niet zeggen, maar gewoon laten zien hoe je dat dan doet. En toen dacht ik even van ja, jeetje, hoe daar moet je jezelf wel toestemming voor geven om daarin op te gaan. Hoe doe je dat?
Ja, dat is nu, denk ik, Dedicon is sowieso een andere, net anders inspreken toch dan een commercieel boek. Dus Dedicon is minder ingeleefd. Dat willen namelijk de gebruikers over het algemeen niet. Die willen hun eigen fantasie kunnen loslaten op het boek. En als ik het heel erg invul met mijn emoties, dan kunnen zij er niet zoveel meer mee.
Komt dat ook omdat ze blind zijn? Dat ze een andere auditieve manier van opvangen hebben?
Dat zou heel goed kunnen. Zij willen gewoon de woorden tot zich laten komen. Niet mijn emoties. Dus net als wij, als jij een boek leest, krijg je alleen maar de woorden.
Ja.
En dat is wat zij ook willen. Dus Dedicon inspreken was altijd wat minder ingeleefd. Het begint te veranderen. Omdat nou eenmaal die commerciële boeken er ook zijn. En wat er, dat heel veel blinden ook gebruik maken van bijvoorbeeld een podium als Storytel. En dus begint de smaak van blinden ook te veranderen. Dus het begint een beetje naar elkaar toe te groeien.
Maar in de tijd dat jij die tinten grijs deed, dat is nu denk ik 6 jaar geleden of zo, kon jij nog op de redelijk neutrale toon dat doen?
Ja.
Maar als je precies. Dat nu zou moeten doen, zou je het nu ook doen, maar dan ingeleefd? Of hoe, ik ben op zoek naar, ik vind dat zelf namelijk een hele interessante vraag.
Ik heb erotische dingen ingesproken, die doe ik lekker onder pseudoniem. Want ik vind niet dat als iemand mij googelt, een zakelijke klant mij googelt, dat hij dan meteen achter mijn erotische boeken, ja, dat hij dat hoort als eerste. Dat vind ik niet prettig.
Dus ik ga ook niet vragen wat je...
Ga ik niet zeggen ook.
Nee hoor.
Dus ik heb ze ingesproken. Ja, hoe doe je dat? Ja, ik ben ook maar een mens en ik heb ook een erotisch leven. Dus het is gewoon... lezen wat er staat en proberen de gevoelens van die vrouw. Maar ik hoef niet keihard te kreunen of wat dan ook. Dat is onzin. Dat moet je helemaal niet doen. Wordt er ook niet mooi van. Dus ik doe dat niet. Maar je moet wel laten horen dat het iets met je doet. Dat het, dat je verliefd bent of dat je alleen maar geil bent. Of dat.
Nou, ik vind het wel interessant, even los van het erotische. Maar wat ik ook interessant vind, is dat wat jij net zei over het verschil van hoe je bij Dedicon insprak iets steeds minder. Dat de belevingswereld van blinden natuurlijk op een hele andere manier gevormd is dan van de ziende mensen. En dat daarom dus ook je toon moet aanpassen. Is dat nou iets wat je gaanderwijs ontdekt hebt? Of wordt dat van tevoren echt gebriefd ooit naar jou vanuit Dedicon? Van nou, neutraal, niet dit, niet dat. Hoe is dat gegaan?
Ja, dat is gebriefd. Het is sowieso best wel een opleidingstraject. Je komt niet zomaar binnen bij Dedicon. Dus ik kreeg eerst een stemtest. Daar werd al over vergaderd door een groepje. En toen mocht ik mijn eerste proefboek gaan lezen. Dus dat is een heel boek als auditie. En de eerste paar keer daarvan werd ik begeleid door Wim Arts, was dat toen.
Oh ja.
En die heeft mij begeleid in mijn eerste voorleesuren. Daarna moest ik het boek dan zelf afmaken met een technicus. En dat boek werd dan weer beoordeeld, weer door een commissie. En of ik mocht blijven of niet. En een deel van die opleiding was dus ook, ja, niet te. Hou het rustig. Het gaat om de informatie.
Ja. Goh, mooi. Ik vind dat mooi. Als je een commercieel boek gaat inlezen, hè, wat is dan je briefing? Heeft de uitgever het hele boek zelf, heeft het al gelezen, dus die heeft daar een idee van. Hoe word jij daarin? Als jij zegt, ja, dit lijkt me wel wat gebeurt er dan?
Er is geen briefing. Helemaal niks.
Serieus?
En het grappige is, nou ja, officieel, ik denk ook, dat heeft met Belastingdienst te maken gewoon. Ik ben een ZZP'er. En ik mag zelf bepalen hoe ik mijn werk indeel, hoe ik het doe. Dat staat letterlijk zwart op wit in mijn contracten van commerciële luisterboeken. Dus een opdrachtgever mag mij niet precies zeggen, die moet ervan uitgaan dat ik het op de best mogelijke manier doe. Maar niet met dit, dat. Dat zo werkt het gewoon niet. En dat heeft denk ik echt te maken met verkapt werkgever zijn. En dus ik word ingehuurd omdat ik het kan. En ik kan het omdat ik voel dat er verschillen zijn in verschillende boeken.
Ja, ja, uiteraard.
En dat ik die dus, er is echt geen briefing. Nee.
Nee. En even een hele zakelijke iets. Hoe bepaal je in hemelsnaam een prijs? Stel je leest een boek in van 130 pagina's. Of tel je woorden of pagina's. Of hoe werkt dat? Hoe zit dat?
Je krijgt uiteindelijk betaald per audiominuut die je opgeleverd hebt. Niet die je opgeleverd hebt trouwens. Schoon. Precies. Ja. Dus het uiteindelijke boek staat voor 11 uur en 47 minuten op Storytel. Dan krijg je dat betaald.
Oh, oké.
En dat is een vast bedrag. En dat is ook al 5 jaar niet geïndexeerd.
Ja. Hey, en doe jij het inspreken van boeken altijd thuis? Of ga je daarvoor naar een studio?
Nee, ik doe het altijd thuis. En dat is fijn omdat ik in Tilburg woon. En omdat al mijn opdrachtgevers in Amsterdam, Weesp, Rijswijk zitten. Dus dat is niet handig. Qua reizen, qua tijdverspilling. En
jij wordt echt gevonden, want jij zit niet in het Amsterdamse, in het, nou ja, jij staat ook echt bekend, tenminste, we zitten ook allebei in dezelfde, jij staat ook echt bekend als de audioboek, niet alleen, hè, maar voor een groot deel, Christel Schimmel is echt een, toch wel een begrip.
Ja, dat is grappig, want daar ben ik dus helemaal niet mee bezig, ik zit alleen maar keihard te werken. Ik zit gewoon in mijn studio en ik werk. Ja, en dat is het grappige. Het is ook zo'n groot verschil tussen die commerciële wereld, de echte commerciële wereld. Hè? Ik bedoel, alleen maar bedrijfsfilms inspreken, alleen maar commercials inspreken. En ik met mijn boeken, ik maak echt 40 uur per week minstens in mijn studio. Ik werk echt zo knijterhard. En dus ik heb helemaal geen tijd om me bezig te houden met of ik al dan niet dus de autoriteit luisterboeken ben. Daar ben ik echt helemaal niet mee bezig. Maar ja, ik ben er wel de hele week mee bezig, dus het zal wel. Ja, het is zo grappig dat je dat zegt, want...
Ja, ja. Het siert je ook enorm. Ik heb jou een paar keer ook gewoon live meegemaakt, want we zitten hier natuurlijk weer op afstand. En het is precies datgene wat zo fijn is ook aan jou, is dat je bent die expert, maar je laat je er op geen enkele manier op voorstaan of... Als iemand iets roept over luisterboeken, ben jij niet degene die... Ja, ho, maar dat is mijn... Weet je wel? Dus dat is gewoon heel... Dat is gewoon een hele fijne eigenschap.
Maar, dankjewel.
Ja.
Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want ik vind ook echt... bij het inspreken van een audioboek... moet je al je ijdelheid opzij zetten. Want als er iets vervelend is om naar te luisteren... voor mij althans, als luisteraar... dus dat probeer ik te vermijden... Is het als je hoort dat de inspreker van zichzelf zit te genieten bij het inspreken. Oh, wat heb ik toch een mooie stem. Wat is dit prachtig om naar te luisteren. Kijk mij, dit is mooi uitspreken. Ja, daar word ik zelf heel erg kriegel van. Ik vind dat je altijd helemaal ten dienste moet staan van het boek. En dat is het enige wat belangrijk is. En dan is heel die Christel Schimmel is helemaal niet belangrijk. Alleen het boek.
Je luistert naar de Stempodcast met Barbara de Bruikere.
Wauw, dat heb je echt mooi gezegd. Je bent echt dienend aan de woorden en niet aan de vorm.
Ja.
Aan de inhoud, niet aan de vorm.
Ja.
Nou, dat is zeker wat je zegt. Dat is een heel groot verschil tussen... De wereld van audioboeken inspreken is vrij onopvallend, maar is enorm groeiend, enorm groot. De wereld van de commerciële dingen. Maar daarvoor, het mooie is, in de commerciëlere inspreekwereld word je ook gekozen om de persoon die erin zit, om de stem, dan neem je jezelf heel erg mee.
Mm-hmm.
Dat is wel een groot verschil in hoe je dus ook moet klinken.
Ja, zeker. Ik spreek ook echt anders als ik commerciële dingen inspreek. Dan ben ik met een hele andere stem aan het werken dan met mijn audioboeken. Je zou het ook niet volhouden, de hele dag inspreken alsof het een commercial is. Nou, dan punt 1 klinkt het boek nergens naar, maar je houdt het ook niet vol. Het is een veel te zware belasting.
Nou, ik denk dat dat ook de reden is... Ik ben echt van de korte sprint en de middellange afstand. Ik heb nog nooit een luisterboek ingesproken. Ik vind het ook heel... Ik vind het niet leuk. Ook omdat ik... dat stuk persoonlijkheid kan ik daar niet in kwijt. Dus ik weet dat ook van mezelf. Dus ik wil daar ook... Ik ben hem al vaak gevraagd, maar ik denk niet dat ik dat... Wat jij zegt, ik zit 40 uur in mijn studio in te spreken. En dan stel ik mezelf meteen de vraag, maar... Hoe doe je dat met je stem? Hoe hou je dat vol? Hoe warm jij op? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik zeg 40 uur in mijn studio. Dus niet dat ik alleen maar aan het inspreken ben. Want ik spreek natuurlijk ook dingen in die ik moet editen. Dus ik zit ook te editen in die 40 uur. En daar hoort ook mijn administratie bij. Dus het is niet alleen maar inspreken. Ik denk dat ik max 5 uur op een dag inspreek. Is nog veel.
Achter elkaar?
Nee. Meestal een uur of 2 achter elkaar. Even pauze.
Maar heb jij nooit last van schoorheid? Want wat ik al in het voorgesprek tegen jou zei, veel online ondernemers schrijven hun eigen boek en spreken het ook in. En ik hoor van hun heel vaak dat ze toch op een gegeven moment last krijgen van heesheid. Of hoe zit dat bij jou? Heb jij dat ook? Of hoe ga je daarmee om?
Ik heb dat wel gehad, maar het is echt training, denk ik. Het zijn gewoon spieren, hè? Alles om je stembanden heen, dat is spieren. En als je die elke dag traint door in te spreken, dan heb je er niet zoveel last van. En voor een ondernemer die dat 1 keer doet, ja, dan is het een enorme belasting voor je stem. Want je bent het niet gewend om op die manier zo geconcentreerd ook.
Ja.
En elke onzekerheid en spanning die je voelt, die zet zich vast op je stem. Waardoor je nog sneller hees wordt. Juist door onzekerheid word je sneller hees.
Ja, je bent geen logopedist, maar die stemband, dat ze niet meer goed sluiten en er komt lucht doorheen zonder dat ze sluiten, dan droogt het uit, hoe je hees enzovoort.
Ja.
Klopt, dat is precies het probleem inderdaad. Als ik me dan afvraag, stel je hebt een heel dik boek,
mm-hmm.
Hoe zorg je dan, want je leest het natuurlijk niet van tevoren, dat boek, want dat bedoel, nee. dan ben je 80 uur per week bezig, dat is ook een beetje zonde. Natuurlijk, jij hebt routine gekregen in vooruitlezen en het verhaal snappen. Hoe ga je dan te werk? Ga je eerst door de hoofdstukindeling in of lees je eerst het einde om te zien waar het naartoe gaat? Of hoe moet ik dat zien? En misschien dat je dat nu überhaupt gewoon uit de losse pols kan, maar stel toen je net begon. Ik neem aan dat je toch, toen je nog niet zoveel routine had, had je toch wel een soort van houvast nodig van oké, waar lees ik naartoe? Wat is de spanningsboog? Hoe deed jij dat?
Nou, in het begin las ik het wel, allemaal van tevoren. Dus in 1997, dan wist ik, ik kan ongeveer 18 bladzijden per uur lezen. Dus ik las er 20 van tevoren. Ik ging een uurtje naar Dedicon, naar de studio. En die 20 bladzijden had ik ook echt voorbereid. Dus dan gaf ik ook echt aan, 1 accent per zin. Nou, daar moet het accent zijn. En dat was dus echt, in het begin was dat echt voorbereiden. Maar op een gegeven moment krijg je er zo'n handigheid in dat het niet meer nodig is. En wat ik nu doe, is een beetje bladeren door het boek. Kijken welke namen erin voorkomen. Een keuze maken hoe ik die dan uitspreek. Plaatsnamen bekijken. En soms lees ik het niet eens van tevoren. Lees ik echt alleen maar de eerste paar bladzijden om te kijken. Oh, wat is de sfeer van die schrijfstijl? En ja. That's it. En ik wil het einde juist nooit weten. Want ik vind dat je dan dingen gaat invullen.
Ja, dus als luisteraar ga je dan mee in jouw spanning ook. Van hoe wat gaat er gebeuren?
Ja, precies. En ik ben ook echt bang. In een thriller kun je heel veel weggeven door een bepaalde stem die heel vaak nog niet helder is. Is het nou de bad guy of de good guy? Mm-hmm. Als je dat dan al weet van maar dat is de bad guy en dat is de good guy. Precies andersom dan wat je nu denkt. Dan ga je dat misschien al een beetje invullen. Onbewust. En dat wil ik absoluut niet. Want dan zou je het al... Ja, dan is het helemaal weggegooid. Dat is een beetje jammer. Heel de spanning weg.
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Want als getraind spreker ga je inderdaad al snel in die modus. Dat je eigenlijk onbewust al weet van... Nee, dat is de good guy. Maar dat weet hij nog niet, maar dat is wel zo. Dat ga je inderdaad horen. Grappig. Er nooit over nagedacht, maar nu je het zegt, ja.
En het is gewoon niet leuk.
Nee.
Want weet ik het, al die uren dat ik moet inspreken, weet ik het al. Er is geen reet aan.
Ja, ik weet het al lang. Het is, en wat dan misschien ook wel, dat ook de spanning dan weg is. Dat je denkt, oké.
Ja, een stom einde.
Ja. Wordt het bijna een moedje. Nee, ik snap het helemaal. Wat leuk, want het is in de acteurswereld is dat dus ook een bepaalde stijl. Hè? Dat je zeg maar... In Amerika noemen ze dat de reveal the moment. Dat je echt de luisteraar heel erg dicht op je huid meelaat voelen wat er met jou gebeurt. En dat kan natuurlijk, als je dat in je stem kan laten horen, is helemaal mooi. Maar dan krijg je dat luisterboekengevoel dat je als luisteraar als een soort fly on the wall zit. Oh, wat gaat er gebeuren?
Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik denk wel dat in Amerikaanse luisterboeken dat ook meer gebeurt. Dus in Amerikaanse luisterboeken mag je veel meer doen met stemmetjes. Ik heb het wel eens geprobeerd. Ik doe het af en toe een beetje. Dan doe ik de mannenstem een beetje lager en de vrouwenstem een beetje hoger. Maar er zijn mensen die er helemaal allergisch voor zijn. Dus dan krijg ik echt van die beoordeling op Storytel. Dat ik denk, laat maar, ik doe maar niet meer.
Maar dan zit ik ook te denken.
Dat is grappig.
Ja, maar die beoordeling, want je wordt beoordeeld. Is dat soms niet heel confronterend of spannend of... Wat doet dat met je als je, stel je krijgt negatieve recensies. Stel jij er niet heel veel last van hebben, maar toch hè. Ik bedoel, het doet wel wat met je.
Oh, maar die krijg ik ook. Die krijg ik zeker wel. Want het is, stem is namelijk heel persoonlijk. Dus iemand vindt mijn stem prettig en dan zijn er ook 5 die het niet prettig vinden. Want het is gewoon heel persoonlijk. Ik vind sommige stemmen ook niet fijn om naar te luisteren. Ik ga ze niet noemen hoor. Want ik heb alleen maar lieve collega's namelijk. Dat is heel erg leuk in de luisterboekenwereld. Dat is echt waar. Maar ja, dat is dus persoonlijk. En als ik me daar echt iets van zou aantrekken, dan was ik nu denk ik gestopt. Want voor elk compliment is er ook iets negatiefs. En het grappige is dat ze dan soms ook onder elkaar staan. Dus dan kijk ik even bij een boek, want dan is het net uit. En dan na een paar weken kijk ik dan, wat zijn de reacties? En dan staat er echt zo in de ene dingetje van, dit is helemaal niks. En de andere, fantastisch, eindelijk weer een boek van Christel.
Zo relatief is het dus.
Ja.
Ja, het is grappig dat je dat noemt van dat je sommige klanken eigenlijk niet lekker op gaat, laat ik het zo zeggen. Ik noem dat altijd de allergieën. Je hebt wel eens dat mensen zeggen, die podcast moet je luisteren van die en die. En dat zit natuurlijk helemaal op je oor. En dan hoor je die stem en denk je, En dan inhoudelijk, weet je wel, is het echt perfect. Maar dat geluid, en dat is dus ook weer bij iedereen anders. Wat is jouw allergie? Wat is jouw geluidsallergie? Waar kan je echt niet tegen?
Ik kan er niet tegen als iedereen alle ennen zegt. En dat is meteen waarop ik ook heel vaak word afgerekend. Die vrouw die maakt de woorden niet af, want die zegt die en niet. Dus ik vind dat knijterlelijk, want zo praat je gewoon niet. Nee. Ik wil dat het klinkt alsof ik bij het kampvuur zit te vertellen. En niet alsof ik bij een logopediste alle letters zit uit te spreken. En er zijn mensen die dat juist wel doen. En dat is hartstikke netjes. Maar ik kan er niet tegen. Ik kan er niet naar luisteren.
En dat is uitspraak. Maar als het nou gaat om toonhoogte of snelheid, wat is dan jouw allergie? Hmm.
Ja, snelheid heb ik niet zo heel last van. Ik ben zelf vrij vlot, meestal. Ik denk wel dat het langzaam wat langzamer wordt. Misschien is dat de leeftijd. of gewoon training. In het begin was ik veel te vlug toen ik bij Dedicon kwam. Veel te rappe lezer. Dus ik heb er zelf niet zo last van. Ik heb zelf eerder last van te langzaam dan van te snel.
Mm-hmm.
Dus daar zit niet echt mijn allergie. Wat ik... ademhalingen. Dat is het, denk ik.
En dan aan het begin, het midden of het eind van de zin?
Elke zin, ademhaling, of het nou ertussen bij een komma is of bij een punt, dat je het hoort. En daar word ik heel opgefokt van. Dan ga ik mee zitten ademen. Dan word ik zelf ook helemaal hoog in mijn ademhaling.
Ja.
Heel onprettig.
Als luisteraar.
Ja,
dat je zit te ventileren terwijl je in de trein zit te luisteren. Dat iedereen zo, gaat goed met
je. Ja, want ik denk, doe eens even je buikademhaling. Je hoeft het niet te horen. Ademen is ademen, niet ademhalen.
Ja.
Is dat?
Ja, het is heel herkenbaar. Ik ga heel slecht op heel hoog en snel. En dan vaak ook helemaal geen ademhalen tussen, maar het was aan het eind van die zin.
Ja, vreselijk. Dat, ja. Oh, nee, dat is ook. Maar die luisterboeken zijn er bijna niet. Heel eerlijk gezegd.
Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel eigenlijk ook meer gewoon in de huistuin en keukenleven.
Dan wel.
Gewoon...
Ja. Afschuwelijk.
Ja. Nog heel even over die luisterboeken, hè. Als je je verspreekt, doe jij alle versprekingen eruit? Of hoe doe je? Is het erg als je af en toe even, of als je af en toe even per ongeluk iets herhaalt? Hoe sta jij daar? Ben je daar relaxed in? Of alles moet perfect?
Maar dat is helemaal niet moeilijk, want ik heb daar een heel fijn kastje voor. Ik zal jou even laten zien.
Oké,
ik
heb daar een
truc voor. Ik heb dit knoppenkastje. Kan ik jou wel laten zien? Ja, sorry luisteraars, dat hoor je nou niet. Eigenlijk is het een soort, net als vroeger met onze bandjes in onze vroege jeugd, Barbara. Dat we bij de radio zaten en dat we bandjes gingen opnemen. En dan druk je op record en dan ging je opnemen. En dan druk je op stop en dan stopt het. En dan wil je weer aanhaken, kun je even terugspoelen, even afspelen. En weer op record. En dan prik ik gewoon in. En dat gaat geluidloos, want het is eigenlijk een smart dingetje.
Is die echt speciaal voor dit doel ook gemaakt?
Ja, hij is voor Dedicon gemaakt. Dus hij werkt ook met het programma wat ik voor Dedicon gebruik. Maar dat gebruik ik ondertussen ook voor mijn audioboeken. Dus dat is heel prettig.
Zo. Ja, en ook wel vrij noodzakelijk. Want inspreken is één, maar nabewerken is bij mij altijd factor 3. Want het is mijn werk, ik vind het niet leuk. En als ik niet uitkijk, ben ik daar langer mee bezig.
Zeker.
Of dan weet ik wel over.
Eens. Ik ben er dit jaar mee gestopt. Met het nabewerken van mijn audioboeken. Ik deed dat wel, maar het is inderdaad niet waar mijn hart en mijn liefde ligt. Dus ik lever het nu foutloos aan. Maar niet nog een keer nabeluisterd door mij. Dat gaan ze dan bij mijn opdrachtgever doen.
Nou, die staat van dienst heb jij gewoon.
Nee, de meeste mensen doen dat hoor. Want de meeste mensen spreken ook gewoon bij de opdrachtgever in. En dan hoef je ook niet te editen. Dus dan is het ook dan moet je markers zetten waar je fout hebt gemaakt. En ik deed het altijd in het begin wel. Maar toen was het ook wel fijn. Maar nu heb ik ondertussen zoveel boeken dat ik het zonde van mijn tijd vind. Ik zit liever boeken in te spreken.
Nou, dat is het ook. Nee, ik vind het ook niet leuk. Hey, en even nog als laatste. Wat is nou het boek waar je het meeste trots op bent wat je hebt ingesproken? Niet zozeer omdat je het zo mooi hebt gedaan. Nee, maar gewoon... Ja, ik weet niet welke criteria ik daarvoor wil.
Ik denk dat het twee zijn.
Welk boek zijn?
Eén is Mijn Allerliefste Schat. Het is zo'n ontzettend mooi, prachtig boek. Er wordt veel te weinig beluisterd op Storytel. Ik vind het zo jammer. Het is een heel mooi, heel naar boek. Ik krijg er nog kippenvel van als ik het nu vertel. Het gaat over een meisje in echt zo'n trailer trash familie. Met een vader die haar misbruikt, haar slaat, van alles. En het gaat ongelooflijk slecht met haar dat hele boek lang. Maar uiteindelijk wordt zij wel... Je gaat van haar houden, dat ten eerste. Dat doet die schrijver heel knap. Maar zij wordt steeds sterker. En je groeit helemaal met haar mee in dat boek. En aan het eind... het is niet dat het helemaal goed komt. Het is niet een... we gaan nu de rest van mijn leven feesten. Maar je hebt er vertrouwen in. En dat is zo mooi gedaan. Dus die, Mijn Allerliefste Schat. Ik kom even niet op de naam van de schrijver. En ik heb vorig jaar Wilde Zwanen ingesproken. Daar ben ik ook wel heel trots op. Want de opdrachtgever wilde heel graag dat ik alle Chinese woorden op zijn Chinees uitsprak. En dat is eigenlijk niet te doen. Dus ik kreeg een ontzettend audiobestand. Ja. Met dat een Chinese tolk had al die woorden en namen en stukjes zin had ze in het Chinees ingesproken. En dat moest ik dan in een Nederlandse zin invoegen. Nou, dat is heel moeilijk, want Chinees is een toontaal. En waarbij soms aan het eind van een woord de klank helemaal omhoog gaat. Dat interpreteren wij als een vraag. Maar dat is dan niet zo. En dat is heel lastig inspreken. Dus als dat Chinese woord aan het eind van de zin zat en de Chinese klank is nou eenmaal dat het omhoog gaat, klinkt ineens heel die zin als een vraag. En dat moet je dan dus proberen op te lossen terwijl je wel aan je opdracht houdt. Namelijk, ze wilden dat het Chinees klonk. Dus dat was onwijs moeilijk en een onwijze klus, want het is ook een hele dikke pil. Maar ben ik wel heel trots op dat dat toch wel gelukt is.
Zo. Nou, ik snap het meteen. En ook, ik kan me dat voorstellen als je dan de volgende pagina, dan zie je weer drie die Chinese woorden. En dan denk je, oh fuck, daar gaan we. Heb je dan niet zoiets, hoor je dat dan niet in jouw stem? Ik kan me voorstellen, je ziet iets aankomen en denk, oh, dit wordt moeilijk.
Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik mezelf daar ook wel op zou corrigeren. Dan doe ik het over.
Ja, het is alsof je een aanloop neemt en moet duiken en dat je gewoon ook echt gaat. Weet je wel, dat je ervoor gaat. Namelijk. Dit is natuurlijk de stempodcast, dus we gaan op zoek naar het geheim van meer impact met je stem.
Mm-hmm.
Nou wil ik jou een stelling voorleggen.
Ja.
Wat je zegt, doet er niet zoveel toe. Het gaat erom hoe je het zegt. Oftewel, de toon is belangrijker dan de woorden. Wat vind jij?
Ik denk het wel. Zoals onderzoek naar gedaan, hè? Dat wat onthouden mensen nou eigenlijk? En dan is hoe het gezegd wordt veel belangrijker. Als je daar geen aandacht aan besteedt, dan onthouden mensen niks. Want het komt niet binnen. Je moet mensen de tijd geven om het tot zich door te laten dringen. Dus je tempo moet goed zijn. Je moet op de goede momenten pauzes inlassen, zodat mensen even het kunnen laten bezinken. En dat heeft allemaal met het hoe te maken en niet met wat. Dus ik ben het zeer met deze stelling eens.
Ja, mooi.
Ik denk ook ineens, ik was ooit reisleidster ook. In de tijd dat ik nog zeer zoekende was. En een oude baas van mij zei, hey, ik organiseer ook kunstreizen. Vind je het niet leuk om een reisje te begeleiden in de bus? Ja, dat vond ik wel leuk. Dus wij in de kerstvakantie op naar Praag. Maar we kwamen in een enorme sneeuwstorm terecht. Dus ik was de verantwoordelijke voor in die bus. Het hele verkeer in Duitsland stond stil. We moesten om een uur of zeven eigenlijk al ergens in een stad zijn in het oosten van Duitsland om daar aan een diner plaats te nemen. Nou, om 10 uur stonden wij nog steeds stil op de snelweg. En toen merkte ik voor het eerst welke macht je met je stem hebt. Dus ik steeds in dat microfoontje voor in de bus de situatie proberen te beschrijven voor de mensen en de verwachting en... En dat ik merkte van als ik dat maar heel rustig doe en als ik maar heel aardig blijf en als ik probeer een perspectief te laten zien, en dan blijft het rustig in de bus. Dus dan hoorde je op een gegeven moment, dan werd er weer allemaal, dan hoorde je het geroezemoes niveau hoorde je steeds hoger worden in de bus. En dan dacht je, oh kak, ik moet weer iets doen. Ik moet weer even iets verzinnen. Nou, dan zag ik weer in de verte een tankstation opdoemen. En toen dacht ik samen met de buschauffeur even overlegd van, kunnen we niet voor zorgen dat we daar broodjes klaar hebben staan zo meteen. Dus dan kon ik weer de microfoon pakken en had ik weer iets opgelost om nu iedereen weer... goed, er wordt voor ons gezorgd. Oh, we kunnen gewoon achterover blijven zitten in deze bus. Nou, en toen merkte het dus inderdaad de macht van je stem. Als ik gestrest was geraakt, of was ik wel, maar als ik dat had laten horen, dan was die bus in paniek geraakt. Oh, we sneeuwen in, we komen nooit op de bestemming. Maar omdat ik rustig bleef en omdat ik... een soort warme sfeer in de bus probeerde te creëren. ging het gewoon ontzettend goed. En ik heb nog nooit zulke goede beoordelingen gehad als reisleidster als bij die reis. En dat is echt zo grappig. En dat was de stem. Was mijn middel.
Zo. Wat een prachtig verhaal om deze aflevering mee af te sluiten, Christel. Ik wil je enorm bedanken. Ik vond het ontzettend leuk om met jou hierover te hebben. Enorm bedankt, Christel.
Graag gedaan, Barbara. Ik vond het ook heel leuk. Dankjewel.
Luisteraars, de grote les van deze aflevering is dus inderdaad, het gaat celaton qui fait la muziek. Tot de volgende aflevering.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Stempodcast. Gehost door Barbara de Bruikeren. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikeren.nl, de Bruikeren met UYCK, en meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem. Tot de volgende aflevering.